Gemeente, we delen u nogmaals mee dat volgende week zondag u in beide diensten hoopt voor te gaan, dominee M.C. Tanis. En dat vandaag de tweede collecte bestemd is voor algemene, diaconale en maatschappelijke aangelegenheden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft verdragen en schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij verder gaan, gemeente, en zingen uit het eerste vers van Psalm 135. Prijs de naam van uw God, zeren knechten hier vergaard. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 135. Avonduur openen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst lezen we de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 11, vanaf vers 17 tot 29. En daarna de Romeinenbrief, hoofdstuk 7, vers 13 tot en met 26. Dus we noemden nu als schriftlezingen 1 Korinthe 11, vers 17 tot 29 en Romeinen 7, vers 13 tot 26. Na de schriftlezingen zingen we uit Psalm 119, vers 77. Zie mijn ellende, o Heer, en help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven, ai twist, gij zelf mijn twistzaak, naar uw recht, verlos mij, sterk met nieuwe moed mijn leven. En wat er verder volgt, uit het 77ste vers van Psalm 119 na de schriftlezing. En tenslotte doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. In 1 Korinthe 11 zegt de apostel het volgende. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen te samen komt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niets hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Vervolgens Romeinen 7, vers 13 tot het eind. Daar zegt dezelfde apostel Paulus, is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate wierd, zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe dat nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Wanneer wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, spreken dan een ieder van u met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de kerkraad heeft mij verzocht om met u vanavond na te denken over een gedeelte van ons leer- en troostboek, de catechismus. Ik heb begrepen dat u in de behandeling daarvan toegekomen bent aan het tweede gedeelte van zondag 30, namelijk vraag en antwoord 81 en 82. We willen die samen lezen. Zondag 30, vraag en antwoord 81 en 82. Daar wordt gevraagd voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee. Want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig, naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken, totdat zij betering van hun leven bewijzen, door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Wij verenigen ons in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, terwijl buiten dit kerkgebouw bij vlagende regen neerdaalt over ons land en een herfstige wind zich laat gelden, heeft u het ons vergund dat we ook aan de avond van deze rustdag de rust en de ruimte vonden om in dit kerkgebouw plaats te nemen. Om niet alleen wat de onrust buiten het kerkgebouw in natuurlijk opzicht hier bij u in uw huis plaats te nemen, maar Heere, geef dat dat ook geestelijk gesproken zo mag zijn. Want we hebben vanmorgen gehoord dat we in het strijdperk van dit leven verkeren. Dat we ons op bezet gebied bevinden. Dat dat voor uw kinderen, voor degenen die door het ware geloof de Heere Jezus Christus ingelijfd zijn, een levenslange strijd met zich meebrengt. En dat we hoe dan ook allemaal in die strijd tussen hemel en hel betrokken zijn geraakt door onze val in Adam. En dat er vijandschap is gesteld door u tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Heren, dan heeft uw volk een strijd op aarde. Dan komt er eens een triomferende kerk boven, maar dan is het tot de laatste snik hier vechten tegen de drie doodsvijanden. We hebben er vanmorgen wat van gehoord. En Heere, wat is het dan nodig? Wat is het dan een blijk van uw zorg voor uw kinderen? En van uw geduld met uw vijanden, dat wij vanavond allen elkaar mogen terugzien in de kerk. En dat u ons weer vanuit uw woord wilt onderwijzen in het effenrecht des Heren. Geef dat we dat waarderen, Heren. En geef toch dat er velen zijn die ook vanuit een hartelijke behoefte naar uw huis gekomen zijn. Omdat ze in die geestelijke strijd ingewikkeld zijn. Omdat ze slagen en deuken opgelopen hebben. Omdat ze de zalf van het evangelie, de balsem uit Gilead nodig hebben. En daarom bij u komen uitrusten in die oase die in de woestijn gevonden wordt. Heren, want zulke mensen bewerkt u toch door uw Heilige Geest. Paulus was er één van, Heren. We hebben er maar net over horen getuigen. Horen klagen over zichzelf. Horen roemen in u. Horen spreken van zijn strijd. En Heren, zo zullen er toch vanavond ook zijn die daarin met Paulus ook zeggen dat dat hun leven is. En die daarom niet alleen door uw woord gevoed en gesterkt worden, maar die ook door u op uw tijd aan die tafel van het verbond nieuwe krachten en nieuwe moed mogen ontvangen. Heren, dan gaat het vanavond over de toegang tot dat heilig avondmaal. Over de vraag voor wie dat nou eigenlijk ingesteld is. Wat voor kentekenen, wat voor merktekenen die mensen nu eigenlijk hebben, die door de Heere Jezus Christus tot zijn gelovigen gerekend worden. En die door uw dienaren genodigd worden aan de tafel van uw verbond. Heren, zou u ons daar dan ook geestelijk licht over willen schenken? als dat van ons uitgezien een onmogelijke opdracht is, om daar recht zicht op te krijgen, om daar als eenvoudig mensenkind ook geestelijk leiding in te geven, en om daar als gemeente nu ook in onderwezen te worden. Heren, dan hebben we meer nodig dan mensenkracht, dan hebben we meer nodig dan mensenverstand, dan moet uw geest ons verlichten. Zoals we het beleden hebben aan het begin van deze dienst, dan hebben we behoefte aan dat werk van die geest die verlichte ogen des verstands kan geven, die wederbaart, die de nevels opdoet klaren op en onder de kansel. O Heere, zou u hem willen geven. In zijn rijke, in zijn onwederstandelijke werking zou hij de rijen ook vanavond door willen gaan, zodat wij gaan verstaan wat nodig is om te leven en om te sterven, zodat wij onszelf mogen onderzoeken en ook mogen ontdekken waar we staan in de geestelijke strijd, of wij nog buiten of binnen de enge poort zijn, of we op weg zijn naar het verderf of naar het eeuwige leven. O Heere, geef dat het voor ons allen helder mag worden, en dat dan ook de geest van Christus het woord zo mag gebruiken, dat degenen die zich op het smalle pad bevinden verder geleid worden, en dat degenen die nog op de brede weg lopen eraf gehaald worden. Ja, dat wij allemaal een zegen bij uw woord ontvangen. En dat ook degenen die van zichzelf wel weten dat het niet goed is, maar die nog de schijn ophouden voor een ander, de hypocrieten, zoals de leermeester daarover sprak, dat ze zich gevangen laten nemen onder uw woord, Heere. Dat ze eerlijk worden voor u. Dat ze hun tweevoudig leven, hun dubbel leven opgeven. En dat ze een tweemens mogen worden, die weliswaar innerlijk verdeeld is, maar die toch in beginsel op uw weg ten leven is gebracht. Heere, zou u ons zo nog genadig willen zijn. Ons, wat u ons ook zou onthouden, uw geest in rijke mate schenken. En zo uw rijk nog verder bouwen, Heere, zoals u het ook toch zich voorgenomen hebt vanuit de stilte van de eeuwigheid, dat u uw koninkrijk laat komen in heerlijkheid en dat u uw vijanden eens volkomen zult verslaan. Heere, ga met dat werk door ook deze dag. Rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid in rechtvaardige zachtmoedigheid. Schiet nog pijlen af in het hart van 's konings vijanden. En vertroost uw volk ook in hun geween. En zeg hun dat u hun heil alleen wilt zijn. Heere, wilt u zo aan ons gedenken. In gemeenschap met heel uw kerk in deze wereld. Heere, gedenk aan uw erfdeel. En wilt u ook in de tijd waarin wij leven en waarin zoveel duisternis is, toch het licht van het evangelie nog doen opgaan. O, laat het ook in deze tijd mogen dagen in het oosten, dat het licht overal mag gaan schijnen, het licht van Koning Jezus. Ja, dat wij als gemeente de heidenen voor mogen gaan, in het knielen voor hem, in het aanbidden van hem, in het leven uit zijn volkomen offeranden. En dat we zo, Heere, ook onze plaats als gemeente in deze wereld waardig zijn. Als een lichtbaken in de duisternis. Als mensen die jaloersheid opwekken in plaats van ergernis. Als mensen die mogen zeggen en het ook beleven: kom, ga met ons en doe als wij. Heere, zie zo nog in gunst op ons ten neer. Gedenk de gemeente met alle moeite, met alle zwakheden, met alle ziekten, met alle rouw. Wilt u ons om Jezus wil uw gunst verlenen en ons een gezegend uur schenken uit genade alleen. Amen. De dienst ter offerande vindt plaats, gemeente. We gaan dan zingen uit Psalm 130, vers 1 en vers 2. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. En wat er verder volgt uit 1 en 2 van Psalm 130. Gemeente, zullen we straks na afloop van de preek zingen uit Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Het is het 14e vers uit Psalm 139 dat we straks willen zingen in aansluiting aan de prediking. Gemeente, het is voor u alweer enkele weken geleden dat er voor het laatst uit de catechismus is gepreekt. Toen is, als ik het goed begrepen heb, zondag 29 en die eerste vraag van zondag 30 aan de orde geweest. En als u die stof overziet die onze catechismus wijdt aan het onderwerp van het heilig avondmaal, en u heeft inmiddels begrepen dat dat maar liefst 3 zondagen betreft, dan zou je kunnen zeggen, zoals iemand dat ook wel eens heeft opgemerkt, dat het eigenlijk ook in onze tijd onbegonnen werk is om over deze stof te spreken en te preken. Wat de stof betreft die al behandeld is, met name ook als het dan gaat over de bedoeling van het avondmaal en de bestrijding van de dwaalleer die er op dit terrein te vinden is en ook geweest is, ook in de tijd van de reformatie, dan zit je met het probleem dat een aantal dingen die voor de mensen in de tijd van Ursinus en Olevianus heel actueel waren, dat wij dat nou in onze tijd niet meer zo bijster interessant vinden, en dat het dan voor een prediker toch ook soms heel wat energie kost om de mensen erbij te betrekken en om hen te laten zien wat de waarde is, bijvoorbeeld van de stof van zondag 29... En aan de andere kant, als je dan de vragen en antwoorden bekijkt die vanavond voor ons liggen, dan zit je juist met het tegenovergestelde probleem. Dan kun je niet zeggen dat dat dingen zijn die de mensen niet bezighouden in onze tijd. Als het gaat over de vraag voor wie is het heilig avondmaal, dan zou ik zeggen, gemeente, wie is er dan in Ameiden die op die vraag geen antwoord wil hebben? Dat zijn toch belangrijke dingen, dat voelt iedereen aan. Maar juist omdat dat zo'n belangrijke vraag is, is het vaak zo, en dat zal toch in uw gemeente ook wel zijn, al ken ik u niet zo goed als de gemeenten die ik gediend heb, maar dat je in de gemeente dan toch ook vaak mensen tegenkomt die op die vraag zelf ook al wel een bepaald antwoord hebben. Een antwoord dat misschien dan niet allemaal uit de schrift opkomt en ook terug te vinden zou zijn in het woord van God, maar waar ze zo hun eigen gedachten over hebben. En dat zeggen ze ook wel eens een keer als het gaat over de avondmaalsviering en over de avondmaalgangers. Maar dan zou het gemeente nog best heel wat moeite kunnen kosten om ook, wanneer het woord van God ons vanavond wordt voorgesteld en de dingen ons vanuit dat woord worden aangereikt, om ons dan ook gevangen te laten leiden onder dat woord, om onze eigen gedachten over het avondmaal ook, als dat moet, te laten corrigeren. Maar zullen we dat, gemeente, vanavond dan samen zo doen? Zullen we daarom vragen, u onder de kansel en ik erop, dat we biddend gaan luisteren naar de stof van vanavond die ons vertelt over wie er mogen naderen tot de tafel des Heren. Dat we zeggen, zoals we het straks aan het eind van de preek gaan zingen, Heren, doorgrond mij, en als er nou een schadelijke weg is, en als er nou gedachten zijn, Heren, waar ik van af moet of die bijgestuurd moeten worden, wilt u me dan op de eeuwige weg leiden? Gemeente, laten we zo gaan luisteren naar deze vraag, waar ook een antwoord op mag komen. Wie mogen naderen tot de tafel van de Heere? Zondag 30 geeft op die vraag 2 antwoorden. Dat openbaart het hart en dat openbaart het leven. Wie mogen naderen tot de tafel des Heeren? Dat openbaart het hart, dat openbaart het leven. Gemeente, dat eerste antwoord en die eerste vraag 81, waar we dan vanavond mee gaan beginnen. Dat zijn natuurlijk wel dingen, als u dat samen hebt gelezen vanavond en ook nog eens even voor u hebt op de kerkbank. Dat zijn natuurlijk bekende klanken die daar klinken. Dat komt ook elke 3 maanden aan de orde, als dan voor de viering van het heilig avondmaal de stukken van de zelfbeproeving worden gelezen uit het formulier. Dan gaat het om de waarachtige zelfbeproeving. En dat moet ook, gemeente. Die dingen moeten elke keer weer aan de orde komen als het heilig avondmaal nadert. Aan de ene kant omdat het heilig avondmaal is. Die tafel die de Heere gereed laat zetten voor in de kerk en waar dan ook de gelovigen toe genodigd worden. Gemeente, dat is een heilige dis. Dat is een tafel die niet bevlekt mag worden. Waar mensen niet op onwaardige wijze aan mogen komen. Waar de Heere Jezus de zijnen verzamelt om hen te sterken in de geestelijke strijd waar we vanmorgen wat van gehoord hebben. En aan de andere kant is waarachtige zelfbeproeving ook nodig. Niet alleen omdat die tafel heilig is, maar ook gemeente omdat ons hart zo arglistig is. Dat zegt de profeet Jeremia toch? Arglistig is ons hart, ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Gemeente, dan is het niet overbodig om dan ook van tijd tot tijd een blik naar binnen te slaan en om de lamp van het woord van God in je hart te laten schijnen en te vragen, Heere, wilt u mij nou bekendmaken wat er van binnen allemaal is? Waarachtige zelfbeproeving. Nou, gemeente, als het daarover gaat en als u dan ook daar meteen maar eens even naast legt de dingen die u daar dan bij denkt, hoe u daar tegenaan kijkt, ook als het in de gemeente hier weer eens avondmaal is en we weten allemaal dat is nog maar kort geleden, we hebben dat samen mogen beleven. Dan is het natuurlijk zo dat er veel in de gemeente zullen zijn die zeggen, nou, als het over de waarachtige zelfbeproeving gaat en over de voorbereiding spreekt die dan gehouden moet worden, dan gaat het om de vraag of ik aan mag gaan. En voor de een valt die vraag dan zo uit. En voor een ander weer anders. De een die concludeert aan de hand van de voorbereiding dat hij er deel aan heeft en dat hij aan kan gaan. Een ander zegt, ik heb er blijkbaar geen deel aan, dus moet ik op een afstand blijven. Het gaat om de vraag, mag ik of mag ik niet? En gemeente, daar zit natuurlijk wel wat in. Dat de waarachtige zelfbeproeving met zich meebrengt en dat je vraagt of het nou wel zal kunnen. Maar u weet ondertussen zelf ook wel dat in onze gemeenten een bepaalde praktijk heeft opgeleverd die ervoor zorgt dat er nogal wat beleidende leden zijn die dan elke 3 maanden tot de conclusie moeten komen en ik kan niet en de Heere geeft me geen permissie. Maar mensen, gemeenten die daar eigenlijk zo rustig onder geworden zijn, die dat ook vanzelfsprekend zijn gaan vinden en die daar ook geen uur meer van wakker liggen. En gemeente, wat dat betreft wil ik u dan toch eens even wijzen op datgene wat de apostel in een van die schriftlezingen die wij vanavond gelezen hebben zegt over de waarachtige zelfbeproeving. Misschien is dat een hele nieuwe gedachte voor u. Maar dat is een onderwerp, gemeente, wat zowel in het avondmaalsformulier als in 1 Korinthe 11 naar voren komt. Dan gaat het om de bedoeling van en onze houding onder de zelfbeproeving. Wat staat er dan in 1 Korinthe 11 vers 28? Dan zegt de apostel, de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. En als u dat dan goed leest, dan staat er toch nog iets anders dan dat er staat, de mens beproeve zichzelf of die wel zal mogen eten van het brood, of die wel zal mogen drinken van de wijn. Nee, de mens beproeve zichzelf en eten alzo. Wat is volgens Paulus de bedoeling van de zelfbeproeving? Gemeente, als ik het even heel scherp mag samenvatten. Niet allereerst dat ik mij afvraag of, maar dat ik mij afvraag hoe ik avondmaal zal vieren. U weet dan natuurlijk zelf wel, gemeente, waar het hem dan in de gemeente van Korinthe op vast zit. Dat die mensen ook avondmaal vieren. En dat Paulus heeft gehoord via Titus, die hem daar het een en ander over bericht heeft, hoe dat in de gemeente gaat. En dat er nogal wat misverstanden zijn en dat er ook nogal wat oneenigheid is. Want de een komt aan de avondmaalstafel met een gevulde buik en hij heeft ook nog wat te veel in het glaasje gekeken. En een ander zit tegenover hem aan de tafel en die heeft thuis niks kunnen eten, want dat is een arme broeder der gemeente. En zo zitten ze er allemaal voor zichzelf en er is geen tafelgemeenschap. Dat is niet des Heren heilig avondmaal vieren, zegt Paulus. En daarom moet je je beproeven. Of je wel op een rechte manier tegenover de Heer en tegenover elkaar staat in de gemeente. Dat je zo niet op een onwaardige manier aan die tafel van de Heere Jezus terecht komt. Vandaar, gemeente, dat Paulus dus niet zegt, mensen, je moet jezelf beproeven of je wel kan. Maar ziende op die praktijk van die dagen, zegt die mensen, je moet je beproeven opdat je op de goede manier aan zult gaan. Nou zit er iemand in de kerk die zegt, ja maar dominee, nou gaan we wel een hele verkeerde kant op vanavond, want nou lijkt het net alsof het dan de bedoeling is dat iedereen in de gemeente avondmaal zal gaan vieren, zoals dat in andere gemeenten ook al het geval is. En we gaan allemaal achteruit, want je hebt gemeentes, daar lopen ze niet, maar daar rennen ze naar de tafel en iedereen gaat aan. De mensen hebben net belijdenis gedaan en ze moeten zo nodig aan de tafel. Moet het hier ook al zo oppervlakkig worden? Moeten we dan te horen krijgen dat we allemaal aan die tafel moeten gaan, maar dat we er op de goede manier moeten zitten? Gemeente, u weet toch wel dat de maaltijd waar wij het vanavond over hebben alleen voor de gelovigen verordineerd is. Dat zegt het woord van God. Dan zeggen we het woord van God ook eerbiedig en nauwgezet na vanavond. Alleen voor die gelovigen. Omdat wie dood is geen honger heeft, gemeente. Omdat wie geen lidmaat van Christus is ook geen gemeenschap met Christus kan oefenen, gemeente. Alleen voor de gelovigen. Maar als het daarover gaat, gemeente, dan willen we vanavond wel vanuit 1 Korinthe 11 en vanuit zondag 30 de zelfbeproeving op scherp zetten. Want gemeente, dan mogen we er nooit aan wennen dat er mensen in een gemeente zijn die wel een keer belijdenis hebben gedaan, maar die ondertussen zichzelf zonder enige moeite bij de tafel vandaan houdt. En daarom, gemeente, spreken we vanavond de avondmaalgangers aan en de niet-avondmaalgangers. De avondmaalgangers vraag ik vanavond dat zelfonderzoek. Waar het in het avondmaalsformulier over gaat, waar het in 1 Korinthe 11 over gaat, waar het in zondag 30 om te doen is, vergeet u dat zelfonderzoek niet. Blijft u zichzelf beproeven of u in het geloof bent, zodat u het ook kunt verklaren als er naar gevraagd wordt. Waarom heb je aan de tafel gezeten? En dat kunnen mensen verklaren. Hoe ze eraan gekomen zijn, wat ze daar gekregen hebben. Maar ik vraag dan ook aan de niet-avondmaalgangersgemeente, wanneer heb je daar nou voor het laatst met de Heere over gesproken, dat je zei, o God, en nou kan ik niet aan. Wel een keer belijdenis gedaan. Maar als ik het nou eerlijk zou moeten zeggen, en dat dan nood voor God wordt, gemeente, dat je zegt, en Heere, dat was nou een leugen. Want ik heb in het midden van de gemeente het openbaar gezegd dat ik u wilde dienen. En dat ik in die leer van de godzaligheid wilde leven en wilde sterven. En Heere, er was niks van waar, van in het binnenste is het geen waarheid geworden. En ik heb wel een kerkelijk recht gekregen, maar ik heb nog nooit van u een goddelijk recht gehad. En het is voor eigen rekening. Begrijpt u dat, gemeente? Dat die zelfbeproeving daarom vanavond geen zaak is van een aantal mensen in de gemeente, maar van heel de kudde. En dat de wijze waarop Paulus daar in 1 Korinthe 11 over spreekt, geen oppervlakkig spreken is. Wie zou de apostel daarvan durven beschuldigen? Maar dat het de zaak nou onder een gezonde geestelijke spanning moet stellen. Hij zegt, en we gaan niet voor een ander luisteren vanavond. Maar het is zelfbeproeving. Voor wie is des Heren heilig avondmaal ingesteld? Dat is voor mij een vraag. Daar moet ik een antwoord op hebben, heel persoonlijk. En gemeente, als het over dat persoonlijke gaat, dan is dat ook een van de belangrijke lessen die je kunt leren als je kijkt naar zondag 30, vraag en antwoord 81. Want het eerste antwoord dat dan op die persoonlijke vraag klinkt, dat is een antwoord, gemeente, dat komt recht uit het hart. En het hart zijn de uitgangen des levens. In het hart, gemeente, daar wordt ook het eerste antwoord gevonden op de vraag, en voor wie is het nou en waar herken je die mensen nou aan die aan die tafel welkom zijn. Gemeente, dan lees ik in vraag en antwoord 81 drie dingen, drie werkwoorden, namelijk mishagen, ziet u dat staan, mishagen, vertrouwen en begeren. En dat komt u toch wel bekend voor, gemeente, want dat zijn drie dingen die niet alleen in zondag 30 te vinden zijn, maar die ook heel dat eerste stuk van het avondmaalsformulier beheersen. En daarmee kan ik ook zeggen, eigenlijk beheersen die drie dingen heel het leerboek waar we vanavond iets uit genomen hebben. Want wat zijn de drie stukken van de catechismus, jongens en meisjes? Dan gaat het toch over de kennis van de ellende en van de verlossing en van de dankbaarheid. Mag ik ze even nalopen? Als je jezelf... Wat is dat? Dat je dan inderdaad iets van die ellende in gaat leven. Dat je zegt, en ik ben van nature God kwijt. Ik moet de Heere eren en dienen en vrezen. En ik doe het niet, wat een ellende. En dan dat tweede, gemeente. Nochtans vertrouwen dat om Christus wil mijn zonden vergeven zijn. Dat zelfs, want zo krachtig is het offer van de Heere Jezus, dat zelfs mijn overblijvende zonden met zijn lijden en sterven bedekt zijn. Wat een zaak is dat, gemeente. Dat volk van de Heer heeft daar niet altijd zicht op, maar dat is wel een van de dingen die in het geloof toegeëigend mogen worden. Dat je zegt, Heere, u bent toch zo getrouw als sterk, u zult uw werk voor mij volenden. We hebben het vanmorgen gezongen. Ook mijn overblijvende zonden bedekt onder het bloed van Christus. Kennis van de verlossing. En dat derde ook, gemeente. Ook begeren om mijn geloof, hoe langer, hoe meer te mogen sterken en om ook dat leven van de dankbaarheid te leven. Nou, om die drie stukken gaat het, gemeente. Dat moet je kennen om getroost te kunnen leven en om zalig te kunnen sterven. Die drie dingen moet je ook kennen, gemeente, want die leert de Heilige Geest aan al zijn kinderen om nu met vrucht avondmaal te mogen vieren. En laten we, als dat dan zo belangrijk is, laten we dat dan alle drie eens even langslopen. Want zondag 30 zegt dus niet, gemeente, dat is een van de dingen waar ik u vanavond ook op pastorale wijze in probeer te begeleiden. Zondag 30 zegt niet, heel kortweg, voor wie is het heilig avondmaal, dat is alleen voor bekeerde mensen, punt. Dat had Ursinus natuurlijk wel kunnen opschrijven, want dat is nog waar ook. Alleen dan zou het natuurlijk kunnen, gemeente, dat er van die kleintjes in de genade zijn, van die rokende vlaswieken en van die gekrookte rieten, die zeggen, nou, dat is mij veel te hoog gegrepen. Maar daarom gaat nu de uitlegger en de leermeester op pastorale wijze dat leven van de bekering nou in zijn onderdelen ook een beetje toelichten. Dat hij zegt, weet je wat dat dan is, bekering? Er komen deze dingen bij kijken. Ook ellendekennis. En dat betekent, gemeente, volgens de leermeester, dat mensen die ellendekennis hebben zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Dat betekent dat die mensen die op de weg van de bekering geleid worden, de zonde blijkbaar niet achter de rug hebben. Wat dat betreft is er dus eigenlijk niet eens zoveel verschil, gemeente, met onbekeerden of bekeerden. En dat wil ik vanavond ook maar eens onderstrepen. Omdat daar natuurlijk ook misverstanden over zijn, dat mensen wel eens kunnen denken, ja, maar als je nou eenmaal bekeerd bent en als je de Heere Jezus in je leven hebt leren kennen, als de Heilige Geest in je hart werkt, nou, dan is een mens eigenlijk de strijd te boven. Gemeente, dat is een misvatting. En vandaar ook, en dat is ook pastoraal, dat wanneer het avondmaalsformulier het over deze dingen heeft, En als daar ook dat hele zonderegister opgesomd wordt, u weet wel, al die zonden tegen de 10 geboden van de Heer, ze worden allemaal opgenoemd en je verwacht dat er aan het eind van de lijst geen mens meer recht overeind in de kerk zit. En dat dan de opsteller van het formulier zegt, maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heer niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof alleen die mensen tot het avondmaal mochten gaan die zonder enige zonde waren. Maar gemeente, dat kan van niemand gezegd worden. Zelfs van het meest toegewijde kind van God. De allerheiligsten hebben immers maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid in hun leven. En daar zit hem het verschil ook niet in tussen bekeerden en onbekeerden. Dat zijn geen duivelen en engelen, gemeente. Dat zijn geen mensen met zonden en mensen zonder zonden. Weet u waar het verschil in zit tussen bekeerden en onbekeerden? Mishagen. Er zijn mensen in de gemeente van Ameide, die hebben ook zonde, maar die hebben er een hekel aan gekregen. Die hebben er last van gekregen. Die hebben hun zonde, gemeente, waar ze vroeger zich in uitleefden en waar ze hun lust in hadden, als een last leren ervaren. Die hebben gezien, daarom doe ik God tekort mee. Ik bedroef mijn schepper met mijn ongerechtigheid. En de gemeente, dat is dus nog wat anders dan dat iemand een minderwaardigheidscomplex heeft. Dat zeg ik er vanavond ook even bij. Vanwege je zonden jezelf mishagen. Dat wat kennen zijn eigen dunk kwijt. Die krijgt een knak, gemeente. Kan niet meer recht opleven. Die krijgt een knak van binnen. Die is zijn zelfbehagen kwijt. Want die wordt een zelfmishager. En dat moet u zichzelf vanavond ook maar vragen, gemeente. Terwijl ik bezig ben om die dingen voor u uit te werken. Is dat nou bij mij ook zo? Avondmaalgangers. Maar ook niet avondmaalgangers. Is mijn leven een leven met een knak? Dat er in mijn leven iets gekomen is dat ik zeg, Heer, zo makkelijk als vroeger gaat het niet meer. In mijn leven ben ik tegen mezelf en mijn zonde opgelopen. Dat is het eerste kenmerk, gemeente, van het werk van Gods geest in een hart van een mens. En het tweede kenmerk, en u leest maar weer even mee in zondag 30, dat is dat diegenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, nochtans vertrouwen dat die zonden hun om Christus wil vergeven zijn. Nou, gemeente, dat is het wonder van het geloof. Dat terwijl je zondaar bent, en terwijl er ook een heleboel aanklagers op de been zijn om je zonde ordentelijk voor te stellen, want gemeente, dat doet de Heilige Geest niet alleen, maar daar komt je geweten in mee, daar komt de duivel mee aanzetten, dat ik tegen al Gods geboden zwaarlijk gezondigd heb, geen van die gehouden, terwijl dat allemaal waar is, zegt de gelovige toch, nochtans, bloed van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij van alle zonden. Ik weet niet hoe lang het geleden is, gemeente, dat zondag 23 is bepreekt hier. Maar daar zie je precies hetzelfde, dat nochtans van het geloof. En nogmaals, dat gaat dus niet zo, gemeente, dat je zegt, en omdat ik al een beetje heilig aan het worden ben, en omdat ik mijn zonden een beetje onder de knie krijg, daarom durf ik te zeggen, ik ben een kind van de Heer. Nee, nochtans. Dat je allereerst zegt, Heere, als u in het recht gaat treden en gade slaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan. En dan? Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Nog een keer, gemeente, dat zegt een zondaar dus niet omdat hij de zonde achter de rug heeft. Maar dat zeg je juist als je steeds meer tegen die zonde op gaat lopen en zegt, Heer, ik heb er zo'n last van en waarom kom ik er nou niet van af? En dat je steeds meer gaat zien en ik kan vanuit mezelf de Heer ook nooit behagen. Uit mij is er geen vrucht in der eeuwigheid, maar Heer, nochtans vertrouw ik voor tijd en eeuwigheid op uw genade alleen. Niet alleen voor de zonden die ik gedaan heb, Heer. ook voor de zonde die nog blijft. Voor die zwakheid die overgebleven is. Voor de zonden die ik over 30 jaar misschien zal doen als ik er nog ben. Heel mijn leven, Heer, daar moet nou het bloed van de Heere Jezus overheen. Gemeente, dat laatste, ik heb al in de preek gezegd eerder, dat is een heel stuk. En ik geloof ook niet, gemeente, dat er gelovigen zijn die elke dag met die troost kunnen leven en die er altijd bij kunnen. Dat ze ook hun overgebleven zwakheid zien verborgen worden onder het bloed van Christus. Maar er mogen wel eens momenten zijn, gemeente, dat je zoveel rijkdom gaat zien in de Heere Jezus. Dat je zoveel waarde gaat zien in dat bloed dat drupt uit het woord en dat drupt van de kansel. Dat je zegt, nou kan heel mijn leven gereinigd worden op zijn kost. Nochtans. Ik vraag het weer, gemeente, kent u dat ook? Mishagen en vertrouwen. En als ik er nog één ding aan toe mag voegen, dat laatste stuk uit vraag 81. Dat stuk van de dankbaarheid. Want dat is ook weer zo leerzaam. Hoe Ursinus dat nou heeft opgeschreven. Dat is zo geestelijk leerzaam, gemeente, dat die man daar niet zegt. En die mensen die naar de tafel mogen komen omdat ze blijkbaar gelovigen zijn, dat zijn mensen die hebben last van hun zonden en die willen geloven in de Heer Jezus. En die hebben zoveel goede voornemens en die maken er elke dag wat beters van, gemeente. Ze zeggen niet, en die ware avondmaalgangers die hebben gepland dat ze over een week en dat ze over een maand dat en dat allemaal goed zullen doen. En dat ze de zonde voortaan zullen nalaten. Gemeente, daar wordt gesproken van begeren. Daar wordt gesproken van een hoe langer, hoe meer hun geloof sterken en hun leven beter. Daar hoort u een stuk spanning in klinken, gemeente. Van het hoe langer, hoe meer, dan ben je er nog niet. En van het begeren, dan heb je het nog niet. Maar dan zeg je met Paulus, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Ach, gemeente, is dat ook voor die kleinen in de genade vanavond in de kerk ook een troost. Hij zegt, nou heb ik gehoord uit de catechismus dat er blijkbaar nog meer mensen zijn die daarmee worstelen. Die zeggen, Heer, ik wil wel. Ik zou het allemaal wel willen doen, Heer. Ik zou het allemaal wel willen nalaten, Heer. Maar ik kom er niet toe. Ik begeer het wel, maar ik krijg het niet. Het zijn dingen van het leven, gemeente. Dingen waar ik vanavond ook iemand over heb horen vertellen uit zijn eigen leven. En dan ga ik even naar die andere schriftlezing. Want ik weet niet of er jongeren in de kerk zijn die weten wat een autobiografie is. Tegenwoordig heb je dat natuurlijk nog wel eens een keer in de boekwinkel, dat je dat kunt lezen van iemand die beroemd is geweest. En die dan zijn eigen levensverhaal op papier heeft gezet. En dat is dan een autobiografie, iets uit zijn eigen leven. Nou, vanavond, gemeente, hebben wij een stukje van de autobiografie van Paulus in Romeinen 7 gelezen. En dan ziet u ook, en ik ben blij dat ik u dat mag laten zien, dat die dingen die onze catechismus nou naar voren haalt als kenmerken van het leven van de gelovigen, dat er geen dingen zijn die een of andere reformator heeft uit zijn duim gezogen, maar dat dat bijbels is. Dat dat gezond geestelijk onderwijs is. Want dan hoor ik het uit de mond van de apostel ook, gemeente, dat die man een mishagen heeft aan zichzelf. En dat hij het uitroept als de bekeerde Paulus, gemeente. Die man heeft al tientallen jaren de Heere Jezus leren kennen, maar die roept het niettemin uit. Ik, ellendig mens. Is dat een apostel? Dat is een apostel. En die man die mag er ondertussen ook bij zeggen, gemeente. Dat is dan ook dat nochtans, weet u wel, dat nochtans van het geloof. Dat hij zegt, ik dank God, maar dan wel op deze manier, door Jezus Christus onze Heere. En dat nieuwe leven, Paulus, want je bent ellendig en je moet het van de Heere Jezus alleen hebben. Maar hoe zit het nou met dat nieuwe leven? Heb je die begeerte nou ook, Paulus? Begeerte. Waarom denkt u dat deze man zo uitroept, gemeente, dat hij een ellendig mens is? Hij zit met dat grote probleem in zijn leven, dat hij twee wetmatigheden in zijn hart tegenkomt. De wet van God en de wet van de zonde. Hij dient met het gemoed de wet van de Heere, want daar is hij voor ingewonnen. Maar hij komt voortdurend weer die andere wet tegen. En die zit hem dwars en die zorgt ervoor dat hij moet klagen. Het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik eigenlijk niet wil, voordat ik het weet, doe ik het kwade. En dan ziet u, gemeente, en wat een lessen liggen daar dan zomaar terloops ook in opgesloten, dat die drie stukken, zoals die ook in zondag 30 naar voren komen, maar zoals je die dan ook in Romeinen 7 tegenkomt, dat die drie stukken tegelijkertijd in het leven van een kind van de Heere gevonden worden. Ik wijs u daarop omdat je altijd weer in de kerk mensen tegenkomt die zeggen, ja maar die drie stukken, dat zijn toch drie perioden in een mensenleven. Ik heb wel eens iemand ontmoet die zei, ja mijn vriend is tot zondag 23 geleid en ik ben nog niet zo ver. Maar die legde daar als het ware een tijdbalk naast en die zei, ja een mens moet nou in de loop van zijn leven, moet hij nou van de ene zondag naar de andere geleid worden. En zo heb je mensen die zijn een tijd lang in zondag 2 tot en met 4 bezig met de ellende. En je hebt mensen die zitten tussen 5 en 31 ergens tussenin in het stuk van de verlossing. En je hebt ook mensen die zijn doorgestoten naar dat leven van na zondag 32. Gemeente, zo kom ik het niet in het dagboek van Paulus tegen. Paulus heeft het in zijn leven, alle drie. Omdat hij een mens van zondag 1 is, gemeente. En wie zondag 1 heeft, heeft die andere zondagen in principe ook. De enige troost, weet u wel, in leven en in sterven. En dan zegt hij, tegelijkertijd ik ellendig mens en ik dank God en ik begeer een ander leven. Maar hij zegt het alle drie, gemeente. Hij is vleeselijk verkocht onder de zonde. Hij heeft zijn leven in de Heere Jezus gezien. Maar hij heeft ook zo'n strijd met die wet der zonde. Nou, daar zie je het mishagen, vertrouwen en begeren. En dan vragen we het onszelf en elkaar maar weer af, gemeente, want we moeten het persoonlijk houden, zeiden we. Is dat in ons leven nou ook zo? Want zo mag ik het leven van de genade in mijn eigen hart opmerken. En tot mijn verwondering dan ook horen dat de Heere me dan ook gaat roepen naar zijn tafel. Het gaat over het avondmaal vanavond. Daarom roept de Heere naar het avondmaal, gemeente. Omdat er mensen onder de bediening van zijn Heilige Geest een mishager aan zichzelf hebben gekregen. En daarom ook steeds weer nodig hebben om nou hun rijkdom in de Heere Jezus te zoeken en te vinden. En omdat er mensen zijn die dat vertrouwen en dat nochtans in hun leven hebben geleerd, en die daar ook steeds weer bijgebracht moeten worden, dan roept de Heere Jezus ze bij zich, gemeente. En hij zegt, kijk nou eens hoe rijk ik wel ben, wat ik wel niet heb overgehad voor de vergeving van je zonden. Vertrouw op mij alleen. En wat dat laatste betreft, gemeente, ook dat begeren van dat nieuwe leven. Ligt daar ook niet in het minst een reden in voor de Heere om nou weer tot zijn tafel te roepen als het zover is. Omdat die mensen die dat nieuwe leven begeren van de strijd die dat met zich meebrengt soms zo moe kunnen zijn. En als ze gehavend en gewond na 3 maanden weer bij die tafel komen en dat het hoog tijd is omdat de Heere ze weer eens een kus geeft. Omdat ze van zichzelf en van de vijanden zo moe zijn. Gemeente, dan heb je het hard nodig om voordat je dan weer verder gaat door de woestijn van het leven, om dan even in die oase te verkeren, om dan de rust te genieten, dat je weer met nieuwe kracht mag zeggen, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt u hartelijk beminnen. Is dat uw leven, gemeente? Is dat uw begeerte? Dan mag u zich toch verwonderen vanavond over de zorg van de Heer, die nou op zwakkelingen en op stumpers gerekend heeft en die zegt, en nou wil ik je aan mijn tafel nog versterken. Maar het kan natuurlijk ook anders zijn, gemeente. Als u zichzelf nou eens niet mishaagt vanwege uw zonde, maar zichzelf zo kunt ergeren aan die van een ander. En daar ook zoveel over kunt praten, wat een ander allemaal wel niet voor zonde doet. Als u nou ook niet dat nochtans kent van het bloed van de Heere Jezus dat over je leven is gegaan. Maar dat je juist probeert om je eigen gerechtigheid voor de troon van God staande te houden. En als het in uw leven nou eens niet zo is dat u begeert om die strijd van het geloof te kennen. En om uw eigen weg gewoon uit te wandelen, uw eigen zin te doen. Gemeente, als dat je leven nou eens is, wat dan? Gemeente, dan moet u eens even goed kijken. Want dan zegt het slot van antwoord 81 dat dat in de gemeente van Ameide dan niet eens op hoeft te vallen. Dat kan zich allemaal van binnen afspelen, gemeente. En aan de buitenkant kan het zo zijn dat mensen helemaal niks aan je zien. Dat er sprake is, zegt zondag 30, van hypocrieten. En dat is een moeilijk woord, kinderen. Maar hypocrieten, dat zijn mensen die leiden een dubbel leven. Die zijn in de kerk gereformeerd. En die zijn op straat een heiden. Die zijn in de kerk een christen. En die zijn thuis een beest. Hypocriete gemeenten zijn mensen die aan de buitenkant wit gekalkte graven zijn. Alleszins godsdienstige mensen, maar aan de binnenkant gewetenloos en zonder een verbroken hart. Een gemeente, dat is een angstig soort mensen waar we het nu over moeten hebben vanavond. Ook al omdat door het gedrag, dat dubbelhartige gedrag, de mens zichzelf eigenlijk ongrijpbaar maakt, want de mensen in de kerk zien aan wat voor ogen is. En voor het bereiken van dit soort mensen, gemeente, is eigenlijk alleen maar de tucht van het woord. Hè. Ik bedoel, daar kan natuurlijk de kerkelijke tucht, waar ook nog straks over gesproken zal moeten worden aan het eind van deze zondag en ook in het slot van zondag 31. Daar kan de kerkelijke tucht niks uitrichten, want dat gaat over openbare dingen. Maar gemeente, dan moet het de tucht van het woord van God dat gepreekt wordt. Dat moet ons dan wakker schudden. Dat je ook met betrekking tot het heilig avondmaal dan te horen krijgt dat het zo niet verder kan. Dat als je zo als een hypocriet aan de tafel zou komen, dat je je dan hooguit een oordeel kunt eten en kunt drinken. En een oordeel, gemeente, dan hebben we het niet over het laatste oordeel, laat dat duidelijk zijn. Daarom benadruk ik dat ook nog wel eens een keer als ik dat lees uit het formulier, dat het een oordeel is. Dat kan een ziekte zijn. Maar dat kan ook een begin van verharding zijn. Wat als de Heere het niet verhoedt, op een totale verharding uit kan lopen. En nogmaals, gemeente, dan moet het woord u tot bekering brengen. Mensen kunnen u dan niet bereiken. Mensen weten niet wat uw probleem is. Maar als u vanavond moet zeggen, en nou word ik aangesproken. En nou ben ik vanavond ontmaskerd. O gemeente, vlucht dan vanavond naar de Heer. Hij komt u nog tegen. Hij houdt u nog staande en zegt, mens, dwaze mens, moet je nou voor altijd verloren gaan. Het gaat dus over verborgen dingen, gemeente. Niet dat zondag 30 ook niet over openbare zonden met ons wil spreken, want dat blijkt aan het einde van deze zondag ook aan de orde te komen. En daar willen we dan aan het eind van de preek ook nog samen even over nadenken. Over wat er dan vanuit het openbare deel van het leven over het toegaan tot de tafel gezegd wordt. Nou, gemeente, dan moet u even kijken naar vraag en antwoord 82. Dan gaat het dus over de buitenkant van mijn leven. Tot nu toe ging het de catechismus alleen nog maar over de binnenkant, over het hart, over mijn ziel. En we hebben gezegd, dan moeten er drie dingen zijn. Mishagen, vertrouwen, begeren. Wie dat mist, dat is een hypocriet. Maar is er van de buitenkant dan inderdaad niks te zien, niks te merken, waarvan je zegt, dat hoort bij ware avondmaalgangers? En iemand vraagt dat dan misschien wel op een klassieke manier, dat je zegt, ja maar, Is het dan niet zoals ze vroeger zeiden, van dan moet er toch wel wat te zien zijn, wel wat verandering zijn in gewaad en in gelaat en in gepraat? De gemeente, ik zal de laatste zijn om dat tegen te spreken. Als de Heer in het hart gaat werken, ach, dan komt er van de buitenkant ook wat naar buiten toe. Want iemand die ik wel eens een keer heb horen preken, die zei, ja, maar wat van binnen is, komt naar buiten en is niet te stuiten. En dan kun je over de buitenkant twisten, gemeente, wat er dan wel door kan en wat er niet door kan. En dan kun je zeggen, ja, maar het is de buitenkant maar, het gaat toch om het hart. Jawel, gemeente, maar de buitenkant is de buitenkant van de binnenkant. Dat moet u ook wat uw kleding betreft en wat heel uw levensstijl betreft maar goed vasthouden. En de jongeren ook. De buitenkant is de buitenkant van de binnenkant. En wat aan de binnenkant huist, gemeente, dat moet aan de buitenkant te zien zijn als het goed is. En dan kun je over de details kun je reden twisten, gemeente. Maar er moet aan de buitenkant toch ook een ander leven te zien zijn dan iemand die zonder God in de wereld leeft. En vandaar dat de catechismus ook vraagt in vraag 82, als je nou met mensen te maken hebt die aan die buitenkant, we hebben het over het hart gehad, maar als je nou naar de buitenkant kijkt, mensen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen, wat moet je met die mensen? Moet je die zomaar naar de tafel laten gaan, omdat ze nou eenmaal in het register van de kerk staan, ze zijn belijdend lid, moet je ze dan toelaten aan de tafel? Nou, dan is de catechismus heel helder, gemeente. Nee. En dan wijst de catechismus ook weer op dat heilige van het sacrament. Dat je zegt, en dat is een heilige dis van het verbond. Dat verbond van God mag niet ontheiligd worden door mensen die met hun brutale vingers overal aan zitten. Maar gemeente, ondertussen moeten we wel op één ding acht geven. Als het over dat afhouden van mensen van de tafel gaat, dan gaat het dus in zondag 30 over openbare zonden. Daar gaat heel de kerkelijke tucht over. Straks, als ik weet niet wie dat met u gaat behandelen natuurlijk, maar in zondag 31 aan het eind, als het over de sleutelen van het hemelrijk gaat, dan komt dat weer naar voren. Het gaat in de tucht over openbare zonden. En wat dat zijn, daar kunt u dan vanavond thuis nalezen uit het avondmaalsformulier. Daar gaat u dat zonderegister langs, dan zie je wat openbare zonden zijn. En waarvan de kerk zegt, en zo kan het niet. En daarover oefent de kerk dan tucht uit, gemeente. Door mensen af te houden. In de hoop om ze tot nadenken te brengen en om ze tot bekering te leiden onder de zegen van de Heer. Maar weet u wat daar nou voor een hele belangrijke les in meekomt in dat laatste stukje? Als nou de kerk niks meer te oordelen heeft dan over die openbare kant van het leven, en als de kerkelijke tucht zich alleen maar uitbreidt over openbare zonden, dan past het geen enkele kerkganger om over de avondmaalgangers meer te willen zeggen dan dat. En ik zeg dat natuurlijk, gemeente, ook weer met een bepaalde achtergrond en met een bepaalde ervaring in de paar jaar dat ik meeloop in het ambt. Omdat je in elke gemeente mensen tegenkomt die wel meer willen zeggen over de avondmaalgangers. Ik weet niet of dat hier ook zo is. Mensen die dan niet zozeer ook openbare zonden aan kunnen wijzen in het leven van hen die toegaan tot de tafel. Maar die zich wel ernstige vragen gaan stellen over het aantal avondmaalgangers en over de leeftijd van de avondmaalgangers en over het tempo waarin ze naar de tafel lopen. De kerk, gemeente, oordeelt niet over de harten. De kerk neemt genoegen met een belijdenis die de mond uitspreekt en die het leven niet tegenspreekt. Als de kerk wat dat betreft naar het getuigenis van het woord en van de belijdenis daarop gegrond bij die grens halt moet houden, gemeente, dan moeten wij ook halt houden. Dan laten wij ons gezeggen door het woord van God, ook als dat woord ons vanavond tegenkomt en zegt, mensen, denk erom dat het 9e gebod in de rij van 10 net zo ernstig is als die anderen. En dat de zonde van het kwaad spreken net zo zwaar bestraft wordt als welke andere zonde ook. En stel je nou eens voor, gemeente, dat terwijl je daar geestelijk gesproken geen zinnig woord over had kunnen zeggen, maar dat je dan te buiten gaat aan het bespreken of het beoordelen of het veroordelen van mens. Stel je voor dat je aan het oordelen bent over een oogappel van de Heere, dat je een gekende veroordeelt. Stel je voor. Gemeente, dan bevinden we ons op gevaarlijk terrein. Het komt erop aan, en dat is een van de lessen van zondag 30... dat het veroordelen van elkaar plaats maakt voor het oordeel van de liefde. En dat je in deze zaken ook gaat zien dat het er allereerst om gaat dat het licht van Gods woord mij gaat beoordelen en veroordelen. En dat ik op mijn plaats kom voor de Heer. En als het dan weer zo persoonlijk wordt gemeend aan het eind van de preek. Ach, dan is er ook eigenlijk maar één psalmvers gepast. Dat je het dan voor jezelf in het aangezicht van een heilig God gaat zeggen. Heere, doorgrond mij dan maar. Beproef mijn hart, Heere, en zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En als het kan, Heere, om uw naams wil, leid gij mij, arme dwaas, op uw eeuwige weg ten leven. Amen. Kregen we vanavond veel onderwijs mee. Onderwijs dat voor ons vlees weliswaar niet aangenaam was, maar wel vanuit uw woord opkwam, waarin we geestelijk ook onderwezen werden in datgene wat nodig is om gekend te worden voor een gelukkig leven, ook voor een gezegende avondmaalsgang. En Heren, we zijn aan het eind van de preek tot onszelf en tot u ingekeerd en u weet ook in hoeverre dat waarheid in het binnenste is geweest. U heeft ons heel de dag gade geslagen, o God. En gezien hoe we in de kerk waren en hoe we thuis waren. Hoe we aan de buitenkant eruit zagen en wat voor beeld ons binnenste liet zien. O Heere, geef dat wij integere mensen mogen zijn. Die door uw Heilige Geest geleid wordt. Die het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt worden. Die daar ook begeerte naar hebben. Om mensen uit één stuk te worden. en die niet op twee gedachten hinken. Al kennen ze de tweestrijd, maar die naar uw woord en naar uw getuigenis willen leven. Heere, dat leven wilt u toch nog versterken aan die dis des verbonds. Dat leven kent de strijd van de vijandschap tussen vrouwenzaad en slangenzaad. O Heere, zo kwamen de lijnen van twee diensten vanavond weer samen. En nu we gereed staan om uw huis te verlaten en de week te vervolgen die we vanmorgen ingingen, vragen we om uw nabijheid, uw genade, om uw verdraagzaamheid en om uw bescherming over de dagen die voor ons liggen. Heere, wees ons nog genadig, ook in het werk dat te doen is. Wees de ambtsbroeders nabij in hun ambtelijke bezigheden. Wees de gemeente ook in heel het gemeentelijk leven goed en nabij. Bouw uw koninkrijk hier op, Heere. En geef onderlinge saambinding. Geef dat er onderling liefde betoon mag zijn. Dat er naar het vermaan van de apostel ook zo, niet alleen aan de tafel, maar ook in de gemeente, oog voor elkaar mag zijn. En dat we zo, Heere, gezegende mensen, een gezegende gemeente, een getuigenis naar buiten mogen uitdragen. Gedenk ons daartoe in uw grote trouw. Vergeef wat niet goed was deze dag en achtervolg uw werken met uw zegen. We vragen het onder dankzegging voor wat u ons gaf. Alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 25, vers 7 en vers 10. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer. 7 en 10 uit 25. Geliefde gemeente, gaat ons heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u allen en hij geve u zijn vrede. Amen.